Ik heb, als het goed is, een powerpointje. Ik hoop dat hij het doet. De kracht van jouw getuigenis. Daar wil ik het graag met jullie over hebben. Aan de hand van een van mijn favoriete teksten, dat is Johannes 4. Ja, Jezus die ontmoet de vrouw bij de waterput. En we gaan eens even kijken wat daar wat erop staat. Ik weet niet of u gehoord hebt van de zonsverduistering vorige week, 23 september. Een hele groep mensen dacht dat de aarde zou vergaan. Je had jarig, dus oké, je wilde nog jarig worden. Andere mensen dachten dat ze nog lang niet jarig waren. Zonsverduistering, het is wel degelijk iets van waar. Dat Genesis schrijft de Heer al, de sterren dienen u tot tekenen aan de hemel. Tot tekenen der tijden. De sterren hebben wel degelijk iets te betekenen. Je moet ook niet vergeten dat toen Jezus geboren werd, werd zijn geboorte aangekondigd door een ster in de hemel. En toen Jezus stierf, toen was het 3 uur lang donker door een zonsverduistering. Exact tussen 12 en 3, toen Christus aan het kruis hing, was het een zonsverduistering. En Jezus zegt niet voor niks tegen de Farizeeën. Hij zegt, jullie zullen geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. Wie weet wat het teken van Jona was? Dat was niet dat hij 3 dagen in de walvis zat. Maar toen Jona naar Nineveh ging om te preken, weet u wat er toen gebeurde? Op dat moment was er een zonsverduistering. 3 uur lang was het daar duister in de stad, toen Jona ging prediken. Vind je het gek dat die mensen zich bekeerden? Ja? God die werkte mee met zijn preek. Ja? Nu, afgelopen week was er weer een zonsverduistering te zien. Het was hier niet zo goed te zien, maar meer in Azië. Ik geloof dat het wel belangrijke tekenen zijn in de hemel. Dat we daarop alert moeten zijn. Maar ik geloof niet dat de Bijbel zegt, exact dan en dan zal Jezus terugkomen. Je kunt daar heel veel tijd aan besteden om dat te gaan bestuderen. Maar eigenlijk wil ik ergens anders mijn tijd aan besteden. Ik denk dat we onze prioriteit moeten steken in het Koninkrijk van God. En het zoek eerst het Koninkrijk van God, wat Willem-Jan zo mooi zei. Het uitbreiden van het Koninkrijk van God, dat moet onze prioriteit zijn. Want er staat in, even kijken of we die tekst al hebben geprojecteerd. Het evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Dat is hem. En dan zal het einde komen. Met andere woorden, het einde komt pas als alle volken het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord. Dus waar moet onze prioriteit liggen? In het brengen van onze getuigenis, in het brengen van het Koninkrijk van God hier op aarde. Het Koninkrijk van God is het enige koninkrijk dat groeit. Alle andere koninkrijken zullen omvergeworpen worden. Alle grote mensen die zichzelf groot vinden, geweldig vinden, zullen allemaal worden uitgewist. Maar alleen het koninkrijk van Jezus Christus is het enige koninkrijk dat zal groeien. Of the increase of his kingdom, there will be no end, staat er in Jesaja 9 vers 7. Ja, aan de toename, de groei van zijn koninkrijk zal geen eind komen. Dat wil zeggen, het blijft maar groeien. Dus daar mogen we onze prioriteit in steken. En dat koninkrijk verspreidt zich door een getuigenis. Ook door jouw getuigenis. En daar wil ik het vandaag over hebben. Ik ga even naar de volgende dia. Dit is een verhaal van Jezus. Die komt in een stadje Sichar. In Samaria. En hij ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Nou, leuk om te weten dat Sichar betekent. Wie weet wat Sichar betekent? Dronken. Sichar betekent dronken. Ja? Dus echt ladderzat dronken. Dat betekent het. Dan komt Jezus daar en hij gaat zitten bij een bron. De bron van Jacob. En Jezus is zelf ook een bron. Moet je proberen even goed voor te stellen. We zitten daar in het stadje dronken. Er is een bron van Jacob. En er is de bron Jezus Christus. Die zit naast de bron van Jacob. Wat zou de vraag zijn in dit verhaal? Wat zou de clue zijn van het verhaal? Probeer even na te denken. Waar word jij dronken van? Denk ik dan. Drink jij uit de bron van Jacob? Jacob betekent bedrieger. Ja? Dus drink jij uit een bedriegelijke bron die jou niks te bieden heeft, die je maar één tijdelijk kan verzadigen? Of drink je uit de echte bron, Jezus Christus, die jou levend water te bieden heeft? De vraag is, waar drink je uit? Waar hou je je vervulling uit? Uit iets tijdelijks, wat maar bedriegelijk is, of uit het levende water? Nou, Jezus die is zelf ook moe, staat hier. Maar dat is interessant, dat heeft eigenlijk niks te maken met of hij nog wat water over heeft of niet. Hij is zelf een bron van leven. Dus of hij nou vermoeid is of niet, dat borrelt gewoon in hem op. En er kwam een vrouw om water te putten. Let op welke tijd ze kwam. Het zesde uur. In Israël is het zesde uur niet 6 uur 's morgens, maar ze beginnen om 6 uur 's morgens te tellen. Dus het zesde uur is om 12 uur 's middags. Dus gloeiend heet. Op de dag. Midden op de dag dus. Kwam die mevrouw daar water putten. Weet u waarom die vrouw daar kwam om 12 uur 's middags? Niemand deed dat. Het was wel gek als je om 12 uur 's middags water ging putten. Zware bezigheid. Weet u waarom ze dat deed? Wat zegt u? Juist. Omdat niemand haar zou zien. Heel goed. Deze vrouw voelde zich afgewezen. U zult straks zien waarom. Een vrouw die eenzaam was. Die door de Samaritanen verstoten was. Want ze was een vrouw van lichte zeden, zoals men dat zo mooi noemt. Maar Jezus die stelt een vraag aan haar. Geef mij iets te drinken. Ik heb dorst. Een mooie gelegenheid om een gesprekje aan te knopen met deze vrouw. Heb je ook al eens als je in een café zat, tegen de ober gezegd, geef mij iets te drinken. En dat je hem gelijk iets meedeelt van het evangelie. Dat heb je wel eens gedaan. Er was over nagedacht. Gewoon, het zijn de gewone gelegenheden in het leven. De gewone kansen die je krijgt. Als je ergens op een terrasje gezellig zit, kan je best eens een gesprekje aanknopen met die ober die daar loopt te zweten. Ja? Ik heb een mooie gelegenheid. Ja, dat is dan iets wat ik gebruik. Ik heb altijd kaartjes in mijn portemonnee zitten. En er staat dan een tekst op van Jezus. Deze bijvoorbeeld, mijn vrede geef ik u. Ja, als ik dan betaal en afreken, nou, alsjeblieft, dit wordt, geef ik dat mee. Ja, vind ik wel mooi. Ik veroordeel je niet, staat er op de achterkant. Dit is voor jou, Yannick, alsjeblieft. Ja, een zaadje zaaien, ik geloof daarin. Ik geloof dat het woord van God een zaad is, dat het uitwerking zal hebben. Nog niet zo lang geleden waren we met de kinderen in de dierentuin. Ik rekende af bij de mevrouw in de kassa en ik gaf een kaartje mee. En die mevrouw die begon te huilen toen ze het kaartje zag. En we hadden een heel mooi gesprek over de Heer. Geweldig. Ja, het is gewoon manier. Ik wil het evangelie verspreiden. Mijn hart is dat mensen Jezus leren kennen. We gaan eens kijken hoe dit gesprek verder gaat. De volgende dia. Samaritaanse vrouw zei tegen Jezus, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken? Want, staat er dan zo mooi tussen haakjes, want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Zo'n ongeschreven regel. Joden gaan niet om met Samaritanen. Dat doe je niet. Dat hoort niet zo. In die tijd was dat not done. Tegenwoordig hebben we ook veel van dat soort ongeschreven regels. Hè? Zelfs Vlamingen gaan niet om met Amerikanen, Marokkanen, Bavianen. Wat voor anen nog? Ik weet het niet. Rotterdammers. Dat doe je niet. Wij zijn zelfs Vlamingen. Dat hoort niet zo. We moeten eens opletten hoe mensen, wat een drempel het voor mensen is als ze zich buiten hun eigen kring begeven. He? Ik ben hier op mijn werk, dus zijn mijn collega's, mijn groep mensen waar ik gewoon ben om mee om te gaan. Maar met mensen van die andere kring, daar ga je niet mee om, dat doe je niet. Wees daar alert op. Het zijn van die ongeschreven regels. Maar Jezus die gaat juist om, als ik kijk naar Jezus, gaat hij juist om. Met mensen waarmee anderen niet omgaan. Hij zocht telkens weer de mensen die juist verstoten waren door de maatschappij. Hij liep in een menigte mensen rondom hem heen. Iedereen was aan het dringen rondom hem. En ineens stopt hij ergens. Kijkt hij omhoog. Zacchaeus, bij jou moet ik eten vandaag. Kom van die tak af. Ja, wij zingen kom van dat dak af. Jezus die zingt, kom van die tak af. Ik waarschuw je niet meer. Ja? Ik wil bij jou eten. Zacchaeus was verstoten door iedereen. En hij ging bij hem eten. Jezus die zocht, hij zegt, en dan zegt hij in datzelfde stuk, daarachter zegt hij, ik kwam om te zoeken en te redden datgene wat verloren was. Daar ben ik voor gekomen. Ik geloof dat hij telkens rondliep, zoekend, wie is er open? Een sens, wie is er open? Wie kan ik het evangelie vertellen? Hij had een sens daarvoor. En het is interessant, ik geloof dat wij daar ook iets van kunnen leren. Om die houding te hebben, om voortdurend open te zijn. Ook al zijn het mensen met wie je normaal gezien niet omgaat. Maar ga daar juist eens een gesprekje mee aan. Vorige week nog in de praktijk, een van de schoonmaaksters kwam in de praktijk schoonmaken. Ik kwam eventjes binnen. Zeg, heb je het al gehoord? Mijn man is erg ziek. Oké. Mag ik je telefoonnummer maken voor een afspraak? Ga maar een keer komen binnen thuis. Ja? Het zijn mensen waarvan je denkt van, hé, ineens is er opening. Ineens is er opening. Weet u dat vriendschap evangelisatie niet werkt? Dat is heel interessant. Veel mensen hebben gedacht dat als ik nou maar eerst vriendschap opbouw met iemand. En dan, als hij me goed genoeg kent, dan kan ik uiteindelijk wel iets van het evangelie kwijt. Weet u dat bewezen is dat het niet werkt? Want de meeste mensen die dat doen, die dat proberen, die hebben dan na jarenlang vertrouwen gewonnen. En na 5, 6, 7, 8 jaar kennen ze die mensen en uiteindelijk denken ze, nou, nu moet ik toch wel eens iets van het evangelie vertellen. En dan vertellen ze iets en dan blijken ze niet open te zijn. Dan zit je daar 7 jaar geïnvesteerd in een relatie. Het werkt andersom. Dus bouw vriendschap met mensen die open zijn voor het evangelie. Ja? Jezus kwam om te zoeken en te redden dat wat verloren was. Zoek, bijvoorbeeld die sens voor je, en zoek de mensen die open zijn voor het evangelie, en bouw daar een relatie mee op. En dan kan je iets kwijt. Ja, het werkt andersom. Jezus zegt het zelf in Lucas 10, zoek a person of peace. Ja, zoek iemand, kom in een bepaalde stad, en als jouw vrede op hem komt, dan kan je delen. Als je vrede niet op die persoon komt, veeg je je schoenen af, je voeten, stof van je voeten en je gaat weg naar de volgende. Ja? Oké, dat is wat Jezus deed. Jezus had wel omgang met Samaritanen. Ga door naar de volgende. Ja, ze gaan natuurlijk, komen natuurlijk in gesprek. En dan zegt Jezus, als u de gave van God zou kennen en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, dan zou u het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water gegeven hebben. Ik vind het zo knap dat Jezus het gesprek gelijk op het evangelie brengt. Het begint bij een gewoon glaasje water. Maar hij brengt het, hij weet het altijd om te draaien dat hij toch iets over het evangelie kwijt kan. Ik weet niet of u dat ook geprobeerd hebt. Maar als je in dat café zit en je bestelt een biertje, heb je wel eens tegen de ober gezegd, goh, ik heb levend water. Zou je eens wat anders willen proeven? Ik weet niet of je wel eens de gelegenheid genomen hebt. Maar mensen in de wereld doen het wel, hè? Moet je maar eens opletten. Als je met mensen in de wereld een gesprek hebt, je wil niet weten hoe snel ze het op hun onderwerp hebben. Het gaat heel snel over voetbal of over seks. Wat zij willen, of waar zij over willen praten. En waarom zouden wij dat dan niet doen? Kom op. Get alive. We praten over levend water. We hebben iets beters aan te bieden, toch? Oké, Jezus die verstond die kunst. En die zei, ik wil u graag levend water geven. Ik heb je iets te bieden. Iets moois. Iets prachtigs. Nou, we zullen eens even kijken wat dat levend water doet. Laat maar zien. Je mag, ja. Wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Yes, dit vind ik mooi. Wie drinkt van het levende water, zal nooit meer dorst krijgen. Ja, toen ik student was, vroeg ik aan de Heer, hoe komt het nou toch dat mensen overal op zoek zijn naar liefde? Overal waar ik kom, zijn mensen die hunkeren naar liefde. Die hunkeren naar vervulling, naar erkenning, naar hou van mij. Erken mij, waardeer mij. En toen ken ik de stem van God nog niet zo goed, maar de volgende ochtend werd ik wakker. En even kijken, dat gaat goed. De volgende ochtend werd ik wakker en toen kreeg ik een vraag in mijn hoofd. Waarom is een pannenkoek rond? Waarom is een pannenkoek rond? Ja, natuurlijk omdat de pan rond is. Oh, ineens snapte ik het antwoord op mijn vraag. Want waar die pan is gemaakt voor de pannenkoek. En wij zijn gemaakt voor de liefde van God. En er is niks wat die pan zo mooi vervult als die pannenkoekendeeg. En er is ook niks wat ons zo mooi kan vervullen als de liefde van God. Wij hunkeren allemaal naar liefde. Dat komt omdat wij daarvoor zijn gemaakt. God heeft jou, u, allemaal gemaakt met een gat in ons hart. En de enige die dat gat kan opvullen, dat is hij die dat gat daar gemaakt heeft. Dat gat is er gemaakt voor hem. En hij is de enige die dat zo mooi kan opvullen. En je kan allerlei andere dingen proberen in je pannetje te gooien. Maar dat vervult je niet zo mooi als de liefde van God. En iedereen heeft dorst. Iedereen heeft dorst naar iets. Elke mens hunkert naar vervulling. Dat is gewoon zo. Waarom is er zoveel verslaving in deze wereld? Omdat mensen hunkeren naar iets, vervulling. En ze gooien allerlei dingen in een pannetje. En ze vervullen zich met dingen die niet kunnen vervullen. Bedriegelijke bronnen waaruit je drinkt. Je denkt, als ik maar genoeg drugs heb, dan voel ik me wel even beter. Het vervult je tijdelijk. Maar het kan nooit zoveel vervullen als wanneer de liefde van God in jouw pannetje komt. Dat maakt je weer compleet, dat maakt je weer heel. Want al die andere dingen krijg je weer dorst van. Van alcohol krijg je weer dorst. Ik weet niet hoeveel alcohol je al gedronken hebt, maar uiteindelijk vervult het je niet. Het zal je ook nooit vervullen. Want het is alleen de liefde van God die jou kan vervullen. En het mooie is, dat water wat God jou te drinken geeft, dat is niet alleen genoeg om jezelf te vervullen. Maar het wordt ook nog eens een bron van water, waar anderen weer van kunnen drinken. Dat staat hier letterlijk. Het zal in hem een bron worden dat opwelt, dat opborrelt tot eeuwig leven. Het verspreidt weer. Dat is prachtig. Dan kom je ineens van iemand die dorst had, van iemand die verlangend was, die dorstig was, verander je ineens naar iemand die gaat uitdelen. Hoe? Door een ontmoeting met Jezus. Hij is de bron van levend water. Hij is de enige die jou werkelijk kan vervullen. Een bron van water die opspringt tot eeuwig leven. Yes. Van dorstig naar uitdelen. En het is nog steeds hetzelfde vandaag. Jezus is de enige die jouw hart kan vervullen. Jezus is de enige die jou van je verslaving kan afhelpen. Jezus is de enige die je kan helpen van wat dan ook, wat jou tijdelijk, wat jij dacht dat jou kon vervullen. En het mooie is, mijn ervaring is, ik heb jarenlang met verslaafden gewerkt. En ik ga er nu een beetje op in, maar het is eigenlijk, verslaving is heel breed. Het kan in eten zijn, het kan in drinken zijn, het kan in relaties zijn, zoals deze mevrouw. Maar het vervult je niet. De enige die je kan vervullen is Jezus. En als je vervuld bent met die liefde, weet je, het mooie is, de drang naar die andere dingen verdwijnt. Dat is mijn ervaring. Toen ik Jezus leerde kennen, kwam er zoveel vrede in mijn hart. Zoveel rust van binnen, dat die andere dingen die zo trokken in de wereld vroeger, die me trokken, het deed me niks meer. Het verlangen was er niet meer. Ik had geen dorst meer naar andere dingen. Het trok me gewoon niet meer. Het interesseert me niet. Joh, als jij je daarmee wil, prima. Het interesseert mij niet. Ik heb wat anders. Ik ben vervuld. Yes. Dat is echt wat Jezus doet. Yes. Oké. De vrouw zit tegen de meneer. Geef me dan van dat water, zodat ik niet meer dorst zou hebben en niet meer hier hoef te komen te putten. Ja, ze dacht, makkelijke oplossing. En dat denken we eigenlijk allemaal wel een beetje. Hè? Dat is nog steeds een beetje dezelfde tendens nu, hè? De consumptiemaatschappij. Heer, dat wil ik ook wel. Geef me het, ik wil geduld en geef me het nu. Dat principe, hè? Ja, maar Jezus, er moet iets wat anders gebeuren. Voordat je kunt drinken, voordat jij vervuld kan worden, moet er eerst even worden afgerekend met een klein feitje. Er is dus nog een klein detail wat we even moeten bespreken. Ga heen, roep uw man en kom hier. Dat is wel geweldig, hè? Dat is zo'n prachtige zin. Ja, de spijker op zijn kop, bam. Oeps, mijn man. Ja, deze mevrouw die had 5 mannen gehad. En de man die ze nu had, was haar man niet. En ze zei dat gelukkig ook eerlijk. Eerst wordt het tijd soms om eerlijk te worden. God vraagt niet veel van ons. Maar hij vraagt wel dat we eerlijk kunnen worden met hem. En luister, hij kijkt toch dwars door je heen. God kijkt dwars door je heen. Ja? Ik vind het prachtige en profetische gave. Ik heb ook gebeden, Heer, geef mij ook die gave. Zodat ik andere mensen kan helpen. Om eerlijk te worden. Nou, als je dat vraagt, moet je altijd oppassen. Maar het gebeurde een aantal maanden geleden. Dat ik ergens was. En er kwam een jonge man naar me toe. En ineens wist ik. Ik wist van binnen. Hij is verslaafd aan seks. Ik zag het aan hem. Ja, hoe ga je er dan mee om, hè? Hoe ga je er dan mee om? Zo zegt de Heer. Nee. Heb ik niet gedaan. Ik ben een gesprekje met hem aangeknoopt. En ik denk, ik zal hem de gelegenheid geven. Ik geef mezelf de gelegenheid. Was het gesprekje, en het gesprekje kwam op allerlei onderwerpen. Maar het gesprek kwam ook op verslaving. En ik zei tegen hem, ja, ik ontmoet tegenwoordig steeds meer mensen die verslaafd zijn aan seks. Ik denk, ik ga eens kijken hoe die reageert. Ineens ging zijn ogen open. Hij zei, ja, ik ook, zei hij. Ik denk, oké, goed. Je bent eerlijk. Dat is de basis om te veranderen. Dat is de basis om te veranderen. Weet je trouwens, als jij roept, als je vraagt aan de Heer om de gave van onderscheiding, of een woord van kennis, dan gaat hij je dat alleen toevertrouwen als jij er ook vertrouwd mee om kan gaan. Als je die gave gaat gebruiken tot je eigen eer, forget it. Ja? Maar hij kijkt eerst, ben je betrouwbaar met hetgeen wat je nu weet? Dan pas gaat hij je dergelijke gave toevertrouwen. Ja? Dus pas op als ik straks een gesprekje met u heb. Soms zie ik bepaalde dingen. Maar het is maar voor één doel. Hij geeft het maar voor één reden. Dat is om te herstellen. Ik had een goed gesprek met deze jongeman. En hij, het gaat goed met hem. Ik heb nog contact met hem. Het gaat goed met hem. Hij is aan het veranderen. Hij weet dat Jezus zijn bron is. Hij komt steeds dichterbij. Dus een goede zaak. En dat is ook wat hier gebeurde. Jezus had deze openbaring voor deze vrouw om maar één reden. Hij wilde haar dichterbij trekken. En hij veroordeelde haar niet. Ja mensen, als je levend water wilt drinken, dan is er soms maar één voorwaarde. Word eerlijk. Word eerlijk. Als jij ergens mee zit en worstelt, deel het dan met anderen. Deel het met iemand die je vertrouwt. Maar wees eerlijk. God gaat de boel opruimen. Weg met alle vuilnis, weg met alle troep. Hij wil je vervullen. Hij wil je levend water geven, zodat je kan uitdelen. Je bent geroepen om uit te delen. Je bent geroepen om een bron te zijn. Je bent niet geroepen om alleen maar afhankelijk te zijn van anderen en drinken bij anderen. Je bent geroepen om een bron te zijn, om uit te delen. En dan kom je tot je recht. Daar word je vrolijk van, als je kan uitdelen. Mooi toch? Nou, verder, wat gebeurt er met deze vrouw? Moet eens kijken. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt. Wanneer hij gekomen zal zijn, zal hij alles verkondigen. Ik sta een paar versen over. Maar waarom laat ik deze zien? Het is mooi. Deze mevrouw die had een bepaalde voorkennis van Jezus, van de Messias. Haar voorkennis was, als de Messias komt, dan zal hij ons alles verkondigen. Die zal ons alles vertellen. Dat wist zij al. En nou is het mooi. Weet u dat God al bezig is in alle mensen om ons heen. Hij is al bezig om mensen voor te bereiden. En elk mens heeft al een bepaald stukje voorkennis van het evangelie. Jezus die zegt, als de Heilige Geest komt, zal hij getuigen van mij. En jullie moeten ook getuigen, zegt hij. Wees ontspannen. De Heilige Geest is al bezig in mensen. Hij is al bezig om mensen voor te bereiden Als God komt, dan zal hij alles verkondigen. Dat wist zij al. En wat deed Jezus? Hij verkondigde haar alles. Alles wat hij wist over haar. Ja? Dat was voorkennis. Wees ontspannen. God is al lang bezig in mensen om je heen. Je weet toch nooit hoe het zaad opkomt. Je weet toch nooit hoe het zaad van jouw getuigenis gaat groeien. Maar Jezus is al bezig in mensen. We gaan naar de volgende. Kijken wat ze dan vertelt. De vrouw liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom en zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zie, haar getuigenis was dit. Zie, iemand die alles verteld heeft wat ik gedaan heb. Nu even een vraag. Waarom liet ze haar waterkruik staan? Ze was al vervuld. Ze had geen water meer nodig. Ze had Jezus ontmoet. Yes. Ze liet haar waterkruik staan. Er was iets veranderd. Ze had een ontmoeting gehad met de levende God. Ze had een ontmoeting gehad met de bron van leven, van levend water. En ze ging de stad in, helemaal enthousiast. En ze begon te vertellen, kijk, ik heb een man ontmoet die mij alles vertelde wat ik gedaan heb. Mooi getuigenis. Weet je nog op welk moment van de dag ze kwam? 12:00 PM. Weet je waarom ze daar kwam? Omdat ze zich schaamde voor wat ze allemaal gedaan had. Maar wat was haar getuigenis? Waarom was ze nou zo enthousiast over dat Jezus alles wist? Juist. Jezus had haar alles verteld, maar hij had haar niet veroordeeld. Dat is God. God die weet alles van je. Hij kent je van binnen en van buiten. Alle geheimen in je leven. Maar hij veroordeelt je niet. Dat is God. Dat maakt haar zo enthousiast. Wauw. Er is iemand die me volledig kent. Met al mijn fouten, met al mijn stommiteiten. En toch houdt hij van me. Dat is God. Daar werd ze enthousiast van. En dat vertelde ze overal rond in de stad. Nou is de vraag. Wat is jouw getuigenis? Maar even het volgende. Wat sprak jou aan toen jij voor de eerste keer Jezus ontmoette? Ik zal mijn getuigenis vertellen. Misschien hebben sommigen het al gehoord, maar het maakt me niet uit. Ik blijf het vertellen, want ik blijf nog steeds enthousiast over. Toen ik 3 jaar was, ontmoette ik Sinterklaas. Man met de lange baard. Ik was hartstikke bang voor die kerel. En ik begon te stotteren. 3 jaar oud was ik. Een ventje van 3. En ik heb niet meer, ik heb alleen maar gestotterd tot mijn 17e jaar. Niet normaal kunnen praten. Allerlei lessen gevolgd. Logopedie, spraakles. Alles, psychologen, peuteraars. Allemaal geprobeerd. Van alles en nog wat. Nul effect. Tot ik 17 jaar was. En ik ging op mijn knieën. Naast mijn bedje. Iemand zei tegen mij, je moet bidden voor de voor. Ik ging bidden. Ik knielde neer in mijn bedje, er was niemand bij, er was niemand die zijn handen op mijn hoofd legde. Er was geen voorganger, geen pastor, geen dominee. Er was alleen Jezus en ik voor mijn bedje daar. En ik zei, God, als u bestaat, help me. Ik wil normaal kunnen praten. En ik kwam zo'n vrede over me, zo'n rust. Ongelooflijk, niet te beschrijven. Het was weer hetzelfde gevoel van geen veroordeling. Het was hetzelfde gevoel van, hij houdt van me. God houdt van mij. En je mag er zijn, jongen. Je hoeft niet bang te zijn voor mensen. Wat ik er van je denk is veel belangrijker dan wat mensen van je denken. En u hoort het. Het was na een paar weken dat mijn spreken volledig veranderd is. Dat God mij genezen heeft van mijn stotteren. Dat is mijn verhaal. En elke keer als ik hier sta, denk ik van wauw. Vroeger had ik dat nooit gedurfd. Voor een groep mensen staan om dit verhaal te vertellen. Maar God zij dank. Hij heeft mij veranderd. Dat is wat ik heb meegemaakt met Jezus Christus. En dat vertel ik overal. Of ze die willen horen of niet. Ik vertel het gewoon. Dat heeft God voor mij gedaan. Daar ben ik blij mee. En ik weet zeker, als u hier zit. Iedereen die hier zit. Je hebt iets, anders zit je hier niet. Je hebt iets meegemaakt met God. Wat sprak jou aan in jouw eerste ontmoeting met Jezus? Ga eens even een minuutje over nadenken. Ga even stil. Je ogen maar even dicht. Wat sprak jou aan in jouw eerste ontmoeting met Jezus? Wat is jouw getuigenis? Oké, gaan we straks wat mee doen. Gewoon de volgende dia. Die vrouw was teruggegaan naar de stad, haar getuigenis aan het vertellen aan iedereen. En ondertussen kwamen de discipelen terug. Ze waren bij de Albert Heijn geweest, boterhammen gekocht, pindakaas erbij. En zei: Rabbi, eet toch iets. Maar Jezus zei tegen hen: ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Zo, Jezus, u hebt toch geen eten gehad? Het is toch niemand die u eten gebracht heeft? Ja, zei hij. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Wauw, dit is mooi, vind ik. Dit vind ik mooi. Mijn voedsel, datgene waar ik mijn energie uit haal, is om zijn werk te volbrengen. Om zijn koninkrijk te vestigen. Om uit te breiden, om te getuigen, om te vertellen. Om het koninkrijk van God op aarde te brengen. Dat is mijn voedsel, daar haal ik mijn energie uit. Ik vind dat prachtig. Paulus die zegt dat ook. I work with his energy, zegt hij in Colossenzen 1:29. Ik overal verkondig ik het evangelie. Hem verkondigen wij, wanneer we iedereen terechtwijzen en onderrichten in alle wijsheid. Om ieder mens volmaakt te doen zijn in Christus. Daartoe streef ik, daartoe werk ik met zijn energie, zegt hij, die in mij werkt. Dat is prachtig. Heb je wel eens energietekort? Ik kom tegenwoordig steeds meer mensen tegen die energietekort hebben. Die geen puff meer hebben. Die burn-out zijn. Ik moet even tijd terugnemen voor mezelf. En wat is de oplossing dan? Vakantie gaan? Soms. Maar ik denk dat de oplossing is. Je moet meer energie eten van hem. Je moet kijken. Je moet kijken. Wat motiveert jou? Paulus, jongen, die heeft me een groot deel van de wereld bekeerd. Wat energie heeft die kerel gehad? Waar haalde hij dat vandaan? Striving according to his energy, staat er. God, die gaf me de energie. Jezus had ook die energie. Ik heb eten. Er zit een van de turbovoedsel is dat. Er zit zo'n kracht in. Daar haal ik overal de energie vandaan om het evangelie te verkondigen. Daar word ik nooit moe van. Ja, dat is wat Jezus had. Moet maar eens kijken wat hij de volgende vers zegt. Dus, kijk, ik zeg u, kijk maar eens. Sla uw ogen op en kijk naar de velden. Ze zijn wit om te oogsten. Dat zag Jezus voor zich. Ik geloof dat hij dat echt in zijn geestelijke ogen voor zich zag. Als hij die mensen allemaal zag. Velden wit om te oogsten. Allemaal mensen die rijp zijn om binnen te komen in het koninkrijk van God. Hier zie je een plaatje van mensen die gedoopt worden. Je ziet 1000 mensen tegelijk gedoopt. Mensen, dit is Zuid-Amerika. Ja, dat is geweldig. Zie je dat voor je in Terneuzen, Axel, Zeeuws-Vlaanderen. Zie je het voor je? Het koninkrijk van God zich uitbreidt. Jezus had een plaatje, had een visie voor zich. Een visie is niet anders dan een mooie definitie, vind ik. A picture of the future that produces passion. Een visie is een plaatje van de toekomst dat bij jou passie genereert. Het is een beeld van wat jij ziet. Zo gaat het worden. Zeeuws-Vlaanderen voor Jezus. Yes! Al mijn collega's op mijn werk, Jezus leren kennen. Ik was een tijd bezig met die verslaafden. En op een gegeven moment kreeg ik een droom. Ik zag een kerk zitten, allemaal verslaafden. Ex-verslaafden. Bevrijd, genezen, God aan het prijzen. Vervuld met Christus. Yes. Dat zijn beelden, daar krijg je energie van, weet je. Daar krijg je power van. Doe je ogen eens even dicht. En laat je eens even inspireren door God. Laat hem je een plaatje zien van de toekomst. Vader, ik bid u op dit moment dat u wilt laten zien aan mijn geweldige broers en zussen wat u van plan bent. Wat u wilt gaan doen. gisteren begonnen met de Bijbelschool. Om kerken te planten in Zeeuws-Vlaanderen. En ik was aan het bidden, Heer, wat wilt u gaan doen? En ik zag een plaatje van Zeeuws-Vlaanderen, de kaart van Zeeuws-Vlaanderen. België, Noord-Frankrijk. En ik zag een olievlek die zich verspreidde. Het werd steeds groter en groter. Tot het afdroop van de kaart, wat ik kon zien, buiten mijn beeld. Dit is wat God wil doen. Hij wil zijn koninkrijk uitbreiden hier. Stel het je eens voor, weet je, gebruik de kracht van voorstelling, imagination. Weet je, onze vriend Albert Einstein die heeft gezegd, imagination, voorstellingsvermogen, is sterker dan kennis. Want voorstellingsvermogen gaat alle kennis en alles wat er gekend kan worden ver te boven. En voorstellingsvermogen is iets van God. Weet u dat? David die zegt, ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Deed hij bewust. Imagination is krachtig. Is iets sterks. Dus gebruik dat ook. Stel je de Heer voor ogen. Stel je voor ogen wat God wil doen in jouw omgeving. Op jouw werk. In jouw straat. Zie je al een kerk in jouw straat? Zie je al dat al je buren bij jou thuis komen om Bijbel te bestuderen samen? Zie je het voor je? Dat is wat Jezus wil doen. Hij wil zijn koninkrijk uitbreiden. Oké. We gaan eens verder hoe het is met die... Ja, dat is jouw visie. Wat er verder gebeurde met die vrouw? Die was natuurlijk naar de stad Samaria vertrokken. En wat deed ze daar? Ze was aan het getuigen. En er staat er, vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen me gezegd wat ik gedaan heb. Dat is het enige wat ze zei. Geen Bijbelschool gevolgd. Ze had geen kennis van het evangelie. Het enige wat zij wist, mijn getuigenis, hij heeft alles verteld wat ik gedaan heb. Weet je getuigenis delen is niet moeilijk. Onderschat nooit de kracht van jouw getuigenis. Sterker nog, in Openbaring 12 vers 11, daar staat, zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Jouw getuigenis is enorm krachtig. Jouw getuigenis kan net zijn wat die ander nodig heeft om tot geloof te komen. En het hoeft geen ellenlange verhalen te zijn. Vroeger leerde ik dus, om mensen binnen 5 minuten het evangelie door de strot te duwen. Daar had ik echt een strategie voor ontwikkeld. En dan kon ik eerst zonde, de zondeval, de mens. Die moest Jezus leren kennen. En Jezus de enige weg, de waarheid en het leven. En binnen 5 minuten kon ik door de strot duwen. Dat werkte nooit. Tegenwoordig vertel ik mijn getuigenis. Ik gemaakt heb met Jezus. Je hebt er net zelf over nagedacht. Wat heb jij meegemaakt met Jezus? Dat is je getuigenis. Deel dat met mensen. Wat een effect. Vele van de Samaritanen geloofden in hem. Om het woord van de vrouw. Alleen door haar woord kwamen ze tot geloof. En nog meer, kijk maar eens. En er kwamen nog veel meer tot geloof. Vanwege zijn woord. Want wat deed ze namelijk? Ze nam die mensen mee naar Jezus toe. Jezus begon ook tegen ze te vertellen. En toen kwam het hele verhaal natuurlijk. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt. Maar wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Yes. Ik vind het zo'n mooie strategie van Jezus. Zie je hier de strategie die hij gebruikt. Hij vertelt het evangelie tegen één persoon. Een vrouw. Die vrouw gaat naar de stad Samaria. Een stad waar Jezus waarschijnlijk nooit had binnengekomen. Want dat kon niet, want Joden gingen niet om met Samaritanen. Hij kon daar niet binnenkomen. Zij wel. Zij kon daar binnenkomen. Zij was daar vertrouwd. Zij vertelde het getuigenis. Al die mensen werden meegenomen naar Jezus. Buiten de stad. En ze kwamen altijd op bekering. Is dat niet strategisch? En zo heeft God het ook bedacht voor jou. Hij spreekt tegen jou, Marco. Jij mag naar jouw omgeving toe. Jij vertelt daar in jouw context, jouw omgeving, de mensen die jij kent in jouw taal, vertel jij hun het evangelie. Je brengt ze naar Jezus. Vertelt het jouw getuigenis, sorry. Alleen getuigenis. Je brengt ze naar Jezus. En ze leren meer van het evangelie kennen. Dezelfde strategie past Jezus toe als hij naar de overkant van het meer gaat. Moet je maar eens kijken. Dan gaat hij naar het land van de Gadarenen. En dan gaat hij met de boot naar de overkant van het meer om één persoon. Hij gaat er niet prediken, hij gaat geen preek houden voor 1000 mensen. Hij gaat naar de overkant van het meer, naar het land van de Gadarenen. Dat moet die één man Die zwerft tussen de graspelonken, die man is bezeten. Die slaat zichzelf met stenen. Wat doet hij? Hij stuurt die man die demontjes eruit. Boze geestjes, 1000 stuks. Naar de varkens. Ja, 1 mens is meer waard dan 1000 varkens. Dat is de les. Hij wordt bevrijd. Ja? En dan vraagt die man, mag ik met u mee naar de overkant? Mag ik met u mee? Nee, serieus, nee, nee. Ga naar de uwen. Ga naar je gezin. En vertel daar wat de Heer voor jou gedaan heeft. Vertel jouw getuigenis. En ik ga weer terug. Is dat niet strategisch? 1 persoon. Die persoon vertelt zijn getuigenis. En die streek van de Gadarijn. Ik weet zeker dat er haar bekeerlingen zijn geweest. Maar als ze die kerel zagen. En nu ineens gezond bij zijn verstand. Netjes aangekleed. Jarenlang zagen ze hem in zijn naakje rondhuppelen tussen de graven. En nu ineens. Ik weet zeker dat daar bekering was. Dat is de strategie van Jezus. Oké. Jezus kon niet overal binnen. Maar in elke stad of groep is er wel iemand die zoekende is. Iemand die zit te wachten op jouw getuigenis. Gaan we het volgende plaatje. Wie wacht er op jouw woord? Oké. Gaan we weer eens even over nadenken. Halve minuut. Heer Jezus, wil dat u een naam binnendropt. Bij iedereen die hier zit. Dat je deze week tegen die persoon jouw getuigenis mag vertellen. Oké, je hebt al een naam in je hoofd? Collega? Familielid? Maakt niet uit wat. Dat is een mooi verhaal. Ik las een verhaal van een jongen die was jarenlang aan het bidden voor zijn vader. Zijn vader woonde aan de andere kant van het land. Hij had die jaren niet gezien, maar hij was jarenlang aan het bidden dat zijn vader het evangelie mocht leren kennen. Op een gegeven moment zat hij in dienst, zo'n dienst zoals deze ongeveer. En zo'n preek zoals deze ongeveer. En ineens was hij overtuigd, zei, weet je wat, volgens mij moet ik mijn getuigenis delen aan mijn vader. Wat heeft hij gedaan? Brief geschreven, goed over nagedacht. Pa, beste pa, ik hou van je, ik wil je graag vertellen wat er inmiddels met mij gebeurd is. Ik heb je lang niet gezien, ik zou je graag weer willen ontmoeten. Dit en dit is er met me gebeurd, ik heb Jezus ontmoet. Ik zou er graag eens met je over willen praten. Brief in de envelop, postzegel erop. Een paar dagen later kreeg ik een telefoon van zijn vader. Hij zei, jongen, wat een mooie brief heb je gestuurd. Geweldig, ik ben er door geraakt. Zegt, pa, wil je dat ook? Ja, aan de telefoon gebeden, Jezus aangenomen. Yes. Misschien zijn er wel meer dat soort mensen die, waarvoor jij al jaren bidt. Maar misschien zitten ze wel te wachten op jouw getuigenis. En daar was ik nagedacht. Want jouw getuigenis kan niemand anders vertellen. Dat kan alleen jij vertellen. Dat is uniek. Dat is bijzonder. En ik ben overtuigd dat er veel mensen zitten te wachten op jouw woord. Oeps. Ik hoorde gisteren iemand, ik kwam uit België. Prachtig, gelachen. Ik hou van die mensen. Ze zeggen, in België zijn ze zo passief. In België zijn ze gespecialiseerd in wachten op God. Heel mooi. Maar laat dat alsjeblieft niet voor ons gelden. Laten we niet gespecialiseerd zijn in wachten op God, maar laten we alsjeblieft gaan vertellen. Oké, ik wil even praktisch maken. We hebben net ons getuigenis, je hebt net getuigenis bedacht. Wat sprak jou aan in je eerste ontmoeting met Jezus? Nu wil ik even dat je naar iemand toe gaat, die je niet zo goed kent. En je vertelt gewoon je getuigenis aan die persoon. Ja? Heel praktisch. Weet je, het hoeft geen uren te duren. Een getuigenis is heel simpel. Het bestaat uit 3 delen over het algemeen. Deel 1. Hoe was ik voordat ik Jezus ontmoette? Deel 2. Hoe heb ik Jezus ontmoet? Wat heeft hij tegen me gezegd? En deel 3. Hoe gaat het nu met me? Dus moeilijk of niet? Nee, hè? Voor, tijdens en na. Dat is een getuigenis. Dat heeft iedereen, anders zit je hier niet. Ja, zullen we het even doen? Gaan we even opstaan. Loop maar even rond. En ga je naar iemand toe. En zoek even iemand, bid eventjes. Heer, welk persoon? Wie mag ik getuigenis vertellen? We zijn al bekeerd. Ik zie jullie getuigenis werkt. Oké, goed zo. Wat een krachtige mensen. Opeens is iedereen bekeerd hier. Halleluja. Geweldig. Nog even Daarnet vroeg iemand van, ja, als je nou altijd al gelovig bent geweest. Nou weet je, getuigenis hoeft niet altijd te gaan over jouw bekering. Maar het kan ook gewoon iets zijn wat jij met Jezus hebt meegemaakt. Iets wat jij hebt meegemaakt in de ontmoeting met Jezus. En weet je, er komt altijd een leugen in de gedachte, dat is de duivel die dan fluistert. Wie ben jij nou om dat te vertellen? Wie ben jij nou om het evangelie te vertellen? Maar weet je, het is juist een getuigenis, is niet iets hoogmoedigs. Het is juist iets nederigs. Het is juist dat je eerlijk vertelt, ik was zo'n ellendeling, een ongelofelijke slappeling, een stomme. Dat was ik, hè? Maar nu dankzij Jezus ben ik veranderd en ben ik dit geworden. Het is toch helemaal niet hoogmoedig. Er is toch niks hoogmoed aan. Het is gewoon, weet je, een getuigenis letterlijk betekent het. Het woord wat er ook staat is letterlijk een ooggetuigenverklaring. Jij hebt het meegemaakt. Je was erbij. Je keek ernaar en het gebeurde. Dat is wat er gebeurd is. Dat is toch gewoon heel normaal om dat te vertellen. Er is toch helemaal niks mis mee. Ja? Dus ik wil jullie uitdagen eigenlijk gewoon deze week. Je hebt net gebeden, je hebt het naam ontvangen. Ga naar die persoon toe. Of schrijf een brief. Of stuur een e-mail. Of een WhatsApp. Of een. Maakt niet uit. Het mooiste is face-to-face. Maar oké. Okay. In elk geval, of je Facebook. Deel je getuigenis met mensen. Je zult verbaasd zijn hoe mooie reacties zijn. Er zit zeker iemand te wachten op jouw getuigenis. Er zitten een heleboel mensen te wachten op jouw getuigenis. Ben ik zeker. Een heleboel. Maar er zitten er ook een heleboel mensen te wachten op jouw getuigenis, Joyce. En Brigitte, iedereen. En jouw getuigenis. Oké? Okay? Zullen we dat gewoon doen? Deze week? Lekker getuigen. Kom je volgende week terug. En de verenigde dienst, Joa. Joa gaat je ondervragen. We maken een rijtje hiervoor. We schuiven het aan vanaf daar. We stellen op in rijen van drie. En hij vertelt tegen wie hij getuigenis vertelt. Wat voor effect dat gehad heeft op die mensen. Geen hele epistels. Ga niet met de Bijbel op het hoofd staan van die mensen. Maar jouw verhaal, wat jij hebt meegemaakt, waar jij ooggetuige van bent geweest. Dat is echt, dat is krachtig. Dat is zo mooi. Doe dat. Yes? Oké. Okay. Gaan we nog even bidden. Ik wil wel mensen bidden, mensen die zeggen van ja, ik heb dat levend water eigenlijk nog nooit geproefd. Nou, dan denk ik, daar moet je echt komen, want dan gaan we voor je bidden. En als je zegt van, ik vind het moeilijk om te getuigen, willen we ook voor je bidden.